En vorig jaar, zomer, heb ik nagedacht waar ik in het komende jaar regelmatig over zou willen spreken. En toen kwam er op mijn hart, en dat heb ik de vorige keer ook tegen u verteld, zover ik me meen te herinneren, om te gaan spreken over enerzijds waarom de boodschap die wij kennen, de boodschap van het in Christus mogen zijn, de positie in Christus mogen bezitten, eigenlijk alle zegeningen te hebben ontvangen vanuit de hemel, in ons hart, in ons leven, waarom die boodschap soms zo weinig zijn invloed uitoefent op ons dagelijks leven. Waarom wij bang kunnen zijn en teleurgesteld en wanhopig en schuldgevoelens hebben en eenzaam zijn. En hoe dat zich dan met elkaar moet verhouden. Aan de ene kant is het een geweldig rijke boodschap die we vanuit Gods woord ons mogen toe-eigenen. Die God ons in ons hart heeft gelegd. En anderzijds worstelen we zo vaak met die dagelijkse grote en soms ook kleine dingen. Ik meen dat ik de vorige keer met u gesproken heb over wanhoop. Als geloven moeilijk is door wanhoop. Nou, vandaag dacht ik in het licht van Valentijn om over een ander thema te spreken. En u mag zometeen raden welk. De vorige keer ben ik begonnen een aantal tekstengedeelten te lezen om, en u te vragen, waar gaan die tekstgedeeltes over? Over wie spreken deze gedeelten? Ga ik nu weer doen. Dat maakt u meteen gelijk een beetje attent. Oké, over dit thema gaan we nadenken. Ik zeg niet waar het in de schrift staat, nog over wie het gaat, maar u bent een bijbelgetrouwe gemeente en u leest Gods woord, dus u moet het kunnen weten. En als het niet zo is, dan heb ik nog wel een paar momenten voor bijbelstudie voor u op een ander moment. Nee hoor, dat is wat u wil. Oké, de eerste tekst. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Ik hoef nog niet te zeggen hoor, maar je mag het even binnen laten komen in uw gedachten. Tweede tekstgedeelte en de tweede persoon. En daar hebben we de vorige keer ook over gehad, dus dit moet u nog wel weten. Misschien. Ja, een spreker denkt altijd dat al zijn preken worden onthouden. Dat is nou eenmaal iets van een spreker, hè. Maar vaak ontdekken ze dat ze, als er woensdag wordt gevraagd, waar had de spreker het afgelopen zondag over? Oh, dan moet ik even goed nadenken hoor. Dat heb ik regelmatig gehoord. Goed, hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier? Ik noem de naam niet. Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Er zijn er al een aantal die het graag willen zeggen. Dat hoor ik. Goed. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere ging het uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen hij dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en die zei, wat doet u hier? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Dat was de tweede persoon. De derde persoon. Jezus zag hem liggen, Nieuw Testament. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? Ook een hele logische vraag als je ziek bent. De zieke antwoordde hem, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. En dan nog eentje. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Maar zij hebben mij allen verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan de allerlaatste. Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Ik denk dat u een aantal van hen wel herkend heeft. Maar wat is de rode draad? Wat is het thema? Wat zeg je? Nee, dat is niet het thema. Er zit er zeker in. Zeker in de tekstgedeelte. Maar wat is het thema wat eigenlijk deze tekstgedeelte allemaal met elkaar verbindt? Ik hoor hem, geloof ik. Wie zei er wat? Verzoeking. Nee, het is mooi trouwens hoe ieder zo zijn gedachten heeft bij het lezen van die gedeeltes. Hè? Want het lijken ogenschijnlijk willekeurige gedeeltes te zijn. En dat is het ook ergens wel. Maar er zit echt één woord in wat bijna in alle gedeelten terug is gekomen. Precies. Alleen of verlaten. Thema eenzaamheid. Als geloven moeilijk is vanwege eenzaamheid. Leek me een leuk thema voor Valentijnsdag. Ja. Ik zag het eerlijk pas gisteren dat in verband zou kunnen worden gebracht met vandaag. Dat had ik echt nog niet door. Dat is ook niet daarvoor bewust gekozen. Maar wat is dat eigenlijk, eenzaamheid? En dat bestaat toch niet onder gelovigen? Zeker zij die tot de gemeente behoren en elke week elkaar zien en elkaar opzoeken in bijbelstudies. Daar kan toch geen eenzaamheid zijn voor hen die in Christus zijn. Nu, wat is het eenzaamheid? Ik heb het eens opgezocht in diverse pastorale handboeken. Want natuurlijk, dat woord komt daar regelmatig terug. En ik las één definitie, die vond ik wel goed. En eigenlijk ook een soort uitleg daarbij. En dat is deze. Eenzaamheid is een groeiend tekort aan intimiteit. Dat wat je gehoopt en verwacht had in vriendschappen te vinden, blijkt in werkelijkheid zo tegen te vallen. En in de vele activiteiten wordt oppervlakkigheid ervaren. De moderne mens leert zich steeds minder zich met anderen te verbinden en heeft de neiging zich te isoleren. Het ligt ook bij christenen in de taboesfeer. Het is een teken namelijk van zwakte. En zwijgen daarover is dan de meest veilige manier om niet afgewezen te worden. Maar zwijgen lost niets op. Sterker nog, het maakt je eenzaamheid en verdriet alleen maar groter. Maar eenzaamheid is niet alleen slecht of fout. Er is een verschil tussen eenzaamheid door contactgebrek en eenzaamheid die iedereen kent. Het door God verlaten gevoel, het uiteindelijk in alles weer worden teruggeworpen, worden op jezelf. Op de een of andere manier, toen ik zo met dit thema bezig was, raakte het mij ergens. Omdat ik ook wat gevoelens wel herkende. Terwijl ik gelukkig getrouwd ben, een paar lieve kinderen heb, een paar fijne vrienden heb en dergelijke, kende ik dat wel gevoel, dat gevoel een stukje. Soms op jezelf teruggeworpen worden. En dan ga je verder en dan ga je nadenken en dan probeer je je gedachten te vormen. En dan wil je het woord van God er ook bij openen. En ik kwam een brief tegen. Een brief van iemand die een keer een kerkdienst heeft bezocht onder het thema God zal je niet verlaten. Dacht ik, nou, dat hebben we eigenlijk vanmorgen ook een beetje als thema. als soort uitkomst in dit alles. Maar die brief luidt zo. En ik wil het gewoon in het geheel even met u voorlezen. Want dan begrijpt u wat mensen zoeken. En wat we misschien zelf ook zoeken. Een brief van een vrouw. Al zolang ik me kan herinneren ben ik bang om alleen te zijn. Niet dat ik mij daar altijd nou van bewust was. Niet dat ik doodsbang in een hoekje zit als ik alleen thuis ben. Maar bang voor het echte alleen. Bang dat niemand je echt begrijpt. Bang dat niemand je echt kent. Bang dat je door iedereen verlaten wordt. Als kind kon ik in een bepaalde periode maar moeilijk de slaap vatten. En dit vervulde mij met angst. Want op een gegeven moment ging iedereen slapen. Buiten vloepten steeds meer lichten bij de buren uit. Mijn oudere broer ging slapen, mijn ouders op een gegeven moment ook. Iedereen was er wel, maar iedereen was vertrokken. In een diepe slaap. En ik was de enige die wakker was. Ik vond dit als kind een vreselijk gevoel. Zoals wel vaker het geval is met angst, hield de angst dat ik alleen wakker zou blijven, me juist uit de slaap. Zodat waar ik bang voor was, ook daadwerkelijk gebeurde. Nog steeds, nu ik ouder ben ik bang om alleen te zijn. Bang om me verlaten te voelen. Soms ben ik op een feestje en opeens voel ik het. Ik sta tussen de mensen, maar niet in verbinding met hen. Niemand weet wat er diep van binnen in mij omgaat. Niemand wil het ook weten. Ze willen alleen het leuke van mij zien. Ik ben alleen met mezelf, omringd door mensen die verwachten dat ik aan de sociale normen voldoe. En dus niet opeens ga beginnen over de diepe eenzaamheid die zij toch ook zouden moeten voelen. Het meest eenzame dat je moet doen in je leven is doodgaan. Er is niets meer alleen dan dat. Je bent bang, want je weet niet wat het inhoudt. Je hebt alleen nog het leven gekend. Toch moet je in je eentje dat onbekende aangaan. Anderen om je heen zullen je misschien verzorgen en zullen je daarna missen, maar sterven is toch, ook met alle mensen van wie je houdt om je heen, een eenzame bedoeling. Hoe fijn is het dan, schrijft ze, hoe fijn is het dan om te kunnen geloven dat je nooit echt alleen bent, omdat God er altijd is. Dat hij wel weet wat er diep van binnen in je omgaat, want hij heeft het daar toch zeker zelf geschapen. Dat hij je wel ziet ronddolen in dat donkere huis als je niet kunt slapen. En dat hij ook op je wacht, ook nadat je je laatste adem hebt uitgeblazen. Het thema van de kerkdienst die ik nu bijwoon, is dat God je niet zal verlaten. In de liederen die gezongen worden is het duidelijk dat God ons leidt in tijden van eenzaamheid. En dat we met hem zelfs het meest eenzame element van het leven, de dood, kunnen overwinnen. Het is dat ik denk dat God niet bestaat, schrijft ze. Maar ik zou er bijna van gaan geloven. Dat was voor mij het verrassende in deze brief. Want het voelt zoveel fijner, geloven in iets moois en goeds, dat je angsten verlicht, dan de hele tijd maar bang te zijn voor het onvermijdelijke. Nou, deze brief kwam binnen bij mij. Want dit spreekt gewoon uit wat veel mensen ervaren en ook veel gelovigen zelfs nog. Ik ben ze wel tegengekomen hoor. Maar, zegt zij ook, hoe fijn is het dan dat je God kent? Want dan hoef je niet alleen te zijn. En dat zeggen we natuurlijk heel snel tegen elkaar. Stel dat iemand eens een keer zou zeggen tegen jou, eigenlijk ben ik eenzaam. Hoe vaak zijn we dan geneigd om heel snel te zeggen, maar dat hoeft toch niet? Je hebt God toch? En toch neemt dat gelijk niet het gevoel van eenzaamheid weg, dat verlaten voelen. Maar als wij eenzaam zijn, of eenzaam ons voelen, wat kunnen daar dan de oorzaken van zijn? De eerste plaats, het niet hebben van een relatie of een netwerk, een groep van mensen waarmee je echt verbonden mag zijn. God heeft het al gezegd, hè? Laten we even naar het begin van de Bijbel gaan. Genesis hoofdstuk 2. Want u denkt, gaat de Bijbel ook nog over? Ja, die gaat nog verder open. We hebben natuurlijk al een aantal gedeelten gelezen. En daar ga ik ook zeker nog wat over zeggen. Maar dit vers is misschien ook wel heel belangrijk bij de aanvang van de Bijbel. Wat vindt God niet goed nadat hij zoveel dingen heel goed vindt? Elke dag eindigde in Genesis 1 en God zag het en het was goed. En dan ineens in Genesis hoofdstuk 2 zegt hij iets wat niet goed is. Mooie tegenstelling. Wat is niet goed? Genesis 2 vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Zo, dat is heftig voor mensen die alleen zijn. Stel dat je dit zo eens in je stille tijd leest. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken. Als iemand, ik zal een hulp voor hem maken. Als iemand tegenover hem. Even voor de veiligheid. Mannen, hier staat niet een hulpje. Er staat een hulp. Dat is wel zeggen, iemand gelijkwaardig in jou tegenover je om je aan te vullen. En dat geldt trouwens dan voor allebei natuurlijk, hè. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Gods bedoeling bij aanvang van de schepping is geen eenzaamheid, maar tweezaamheid. Als ik dat woord zo eens mag gebruiken. Het huwelijk. Maar niet alleen het huwelijk. In Prediker komt er zelfs dat je met een drievoudig snoer niet verbonden is. En dat wordt heel vaak toegepast op het huwelijk. Maar daar gaat het ten diepste over samen op weg gaan. Over vriendschap. Wat zeker ook toegepast kan worden bij een huwelijk. Maar de hele Bijbel spreekt over dat je ergens bij mag horen. Bij een partner, bij een gemeenschap, bij een volk. Gods uitverkoren volk, zijn volk Israël. Nu in onze tijd de gemeente, het lichaam van Christus, waar we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. En de een kan niet zeggen tegen de ander, ik heb jou niet nodig. En Christus is ons hoofd. Maar, in het leven kunnen wij een partner verliezen door de dood. We kunnen een partner verliezen door scheiding. Dat komt ook onder gelovigen voor. Of door sowieso geen geestelijke verbinding meer te ervaren. Omdat je ieder toch een stukje je eigen weg bent gegaan. En eenzaamheid kan echt daarvan het gevolg zijn. En het kan ook zo zijn dat als je op de een of andere manier in je leven, misschien ook wel door een vriend, als je een verkering hebt en je bent afgewezen, het vriendschap is uitgemaakt, de verkering is uitgemaakt, dan kun je dat soms zo voelen. Afgewezen zijn om wie je bent. En dan denk je, ja, maar dat zal me geen tweede keer overkomen. Die pijn van het afgewezen voelen, dat laat ik in mijn leven nooit meer toe. En je hebt geen verbinding meer. Je durft ten diepste geen verbinding meer aan te gaan. Ik heb een keer dit geschreven. Onthechten. Je wilt je niet meer geven aan een ander, want die ander kan vertrekken naar een land hier ver vandaan. Je wilt je niet meer binden aan een ander, want die ander kan verdwijnen uit jouw leven, uit jouw bestaan. Je verloor eens een geliefde, heel de wereld draaide om. Zoveel pijn viel niet te dragen. Je wilt dat je nooit meer ergens komt waar je naar het waarom moet blijven vragen. Nee, je wilt nooit meer één zijn met een ander, want die ander kan je verliezen en dan wordt alles opnieuw zwart. Je wilt niet meer houden van een ander, want die ander kan jou verlaten en leegte brengen in je hart. Maar je verliest meer dan een geliefde. Zo blijft je wereld koud en grijs. Zal iemand jouw pijn willen dragen, met je mee willen gaan op reis? Iemand die teder en wijs wil dalen in jouw vragen? Ik heb gelovigen ontmoet met bindingsangst. Andersom ook. Zo vastklampen aan de ander, want die ander zou zich van jou kunnen verwijderen. Helemaal claimen. Verlatingsangst. Maar daaronder ligt de angst voor eenzaamheid. Alleen zijn. Er is een man geweest. Die lag al 38 jaar lang ziek. In het huis van barmhartigheid. Bathsheba. Of Bethesda, sorry. Bethesda. Huis van Barmhartigheid betekent het letter. 38 jaar lang lag hij daar. In zijn eentje. En dan komt er zomaar iemand naar zijn bed toe en zegt: wil je gezond worden? Ja. Maar daar was juist iets bijzonders aan de hand op die plek. Want daar bewoog het water van dat bad eens in de zoveel tijd, omdat er dan een engel inging en dan werd dat dode water, werd dan levend water en dan werd de mens genezen die op dat moment het water inging. En hij hoopte elke dag dat er ooit een keer een moment zou kunnen zijn dat hij erin zou gaan. Maar, en dan staat er letterlijk zo tragisch beschreven, en dat we lezen er misschien overheen, maar het staat er ook: ik heb helemaal niemand. Geen familie, geen vrienden, geen... Op een gegeven moment lag hij daar maar. Jaar in, jaar uit. 38 jaar. En natuurlijk staat die geschiedenis niet zomaar in de Bijbel. Het is Johannes 5 waar we dat in kunnen vinden. Want die 38 jaar komt één keer eerder terug in de schrift. Wie weet dat toevallig? Hoe lang heeft het volk Israël door ongeloof in de woestijn gezworven, voordat ze 2 jaar later het beloofde land in mochten gaan? 38 jaar. Dus als dat getal daar voorkomt, staat het er niet voor niks. Dan wordt daar ergens al verwezen naar iets met betrekking tot het volk Israël. En eigenlijk ligt daar achter dat verhaal de boodschap dat eenzaamheid zal kan voortkomen uit een stukje ongeloof. Maar dat hoeft niet het ongeloof van die man daar te zijn natuurlijk. Er wordt wel vaker een verhaal of een gebeurtenis verteld in het Johannes-evangelie met een diepere betekenis, om een boodschap over te brengen. Het zijn tekenen, waar in het boek in Johannes komen 8 tekenen voor. En tekenen hebben altijd een betekenis. En die betekenis moet je zoeken in de schrift, niet zelf bedenken. En die 38 jaar slaat op een volk dat wel geweldig bevrijd is, maar nooit aankwam waar ze moesten aankomen. Maar slechts de generatie na hen. Maar wat gebeurt er? Die man ligt daar 38 jaar. Een boodschap voor het volk Israël eromheen. Hè? Maar ook voor deze man lag er een boodschap. Hij ligt daar 38 jaar. Maar wie komt deze man tegemoet? Is hij in staat om ergens naartoe te gaan? Nee. Kan hij het water in? Nee. Kan hij naar de grote geneesheer die in de regio rondliep heen? Nee. Heeft hij een vriend die hem bij Jezus kan brengen? Nee. Dus wat doet de Heer Jezus? Hij komt hem tegemoet. En dat is wat ik steeds in de schrift terugvind. Dat als mensen op de een of andere manier een nood ervaren, de Heer komt altijd de mens tegemoet. Wij hoeven niet naar hem te gaan, het is de redder die naar ons toe komt. En zo ook daar, met de vraag: wil je gezond worden? Nou, liever niet, ik lig hier nou toch al 38 jaar, dan kun je er nog wel een paar jaar bij. Nee, natuurlijk niet. Maar hij wilde het wel horen van die man. En dan mag hij opnieuw op weg gaan. Gezond en wel, neem je bed op en wandel. En geen eenzaamheid meer. Want de Heer Jezus is in zijn leven gekomen. Maar toen ik dit gedeelte las, in diezelfde week heb ik een telefoontje gekregen. Een heel lang gesprek gehad, wel 1,5 uur aan de telefoon. En dat gesprek ging over eenzaamheid. Als gevolg van een diepe innerlijke pijn van misbruik en scheiding. En ik weet dat hij toen vertelde. Ik zei, ik zat op een gegeven moment in een caravan ergens midden in het land. En iedereen had me in de steek gelaten. Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld. En we hebben het gesprek afgesloten. Daar heb ik dit geschreven. Want ik zag hem als het ware zitten, niet in een caravan, maar in een burcht. In een kasteel waar de ophaalbrug niet open was. Dikke muren. Daar heb ik dit opgeschreven. Hoe klein is je wereld als je bent opgesloten in een burcht van tranen en de ophaalbrug naar samen niet is neergelaten. Hoe diep is je gemis als je niet kan ontsnappen uit de muren van eenzaamheid en de houten poort naar leven gesloten blijft. Wie raakt jouw ogen aan, opdat de tranen naar buiten komen? Wie opent de poort opdat de liefde naar binnen kan stromen, op de plek waar je niet en nooit meer alleen hoeft te zijn. Wie verstaat de pijn? Hoe stil wordt je denken als de poort opengaat voor de man van smarten die over de brug zijn omarming brengt in jouw bestaan? Hoe diep wordt dan de rust als je los kan laten in een nieuwe tweezaamheid waar een nieuwe dag jou de weg opent naar samen leven? Maar wanneer durf je echt te huilen? Wanneer maken we het de ander bekend? Wanneer zeggen we het? Eenzaamheid. Doordat je je niet kan verbinden met andere gelovigen, omdat die A, jou niet begrijpen, of B, er gewoon niet zijn in jouw omgeving. Elia maakte dat dus mee. Tenminste, dat dacht hij. Grote overwinning geboekt, hè? Vorige keer over gesproken in het licht van het thema wanhoop. En dan ligt hij daar in eenzaamheid ter neer. En dan durft hij niet meer verder. En dan wil hij eigenlijk stoppen met leven. En dan komt de Heer hem tegemoet. Geeft hem ook nog eten. En vervolgens geeft hem dat kracht om door te gaan. Maar in die hele ontmoeting zit ook dit bijzondere. Dat hij die Elia uitroept. Ja, maar ik ben alleen overgebleven. En ze staan me allemaal naar het leven. Ik ben de enige nog die gelooft. En soms ervaren we dat ook wel een stukje in ons leven. Dat er zo weinig mensen zijn die geloven, nou, met de gemeente ook zo hard nodig, maar ik ben de enige die gelooft. Maar net zoals bij de man in Bethesda, komt de Heer de eenzaamheid tegemoet. De Heer komt naar Elia toe. Wat doe je hier, Elia? Ja, dat hele verhaal. En dan antwoordt de Heer hem uiteindelijk in een zachte koelte. Alsof die windvlaag hem een soort gevoel geeft: ik sta er niet meer alleen voor. De geest van God die in ons aan het werk is. En laat merken: je staat er niet alleen voor. Elia was moe en wanhopig. Maar de Heer zegt: ik heb nog 7000 man. 7000, dat is behoorlijke gemeente hoor. Maar je ziet ze alleen niet elke dag. Maar ze zijn er wel. En ik kon dat vroeger wel eens ervaren als tiener. Ik was ongeveer de enige tiener in de klas die geloofde. En dan kom je er natuurlijk elke dag vooruit. Nee, dat durfde ik niet. Vond ik vreselijk. Ik weet ook nog wel eens dat ik bij Albert Heijn heb gewerkt en dat ik een Davidster had gekocht. Nee, gekregen voor mijn verjaardag. Dat ik in het magazijn stond en dat iemand op een gegeven moment keek. Wat heb jij nou voor een ketting, jong? Ik zei, ja, ik ben lid van de Tros geworden. Dat lijkt er een beetje op, hè? Ik durfde niet. Eenzaamheid, leegheid. Maar de Heer kwam Elia tegemoet. De Heer komt ons tegemoet. En je bent niet in je eentje. En daarom vond ik het altijd fijn in die periode, want dat wou ik zeggen, om naar een EO Jongerendag te gaan. Dan had je er ineens 20.000 tot 40.000. Nou, dan voelde je je niet meer eenzaam op die dag. En ik kikte erop, om daarna me weer behoorlijk leeg te voelen, want ja, dat hou je niet vast, hè, dat gevoel. Paulus heeft het ook ervaren om alleen te staan. Paulus met een bijzondere boodschap van de Heer, het geheimenis wat hij moest verkondigen, een boodschap dat nog niet eerder was verkondigd en niet geaccepteerd werd door de Joden en uiteindelijk ook niet begrepen werd door de heidenen. En dan tegen het einde van zijn leven zegt hij, ja, bij mijn eerste verdediging was er niemand die me bijstond, ze hebben mij allen verlaten. Ja, Lucas nog en Marcus. En hij noemt dan op een gegeven moment toch nog een paar vrienden, maar hij voelde zich alleen. Maar in die gevangenis waarin hij dat uitsprak, kwam de Heer hem weer tegemoet. Want dat doet de Heer dus in onze eenzaamheid, ons tegemoet komen. En toen ervaarde hij die geweldige belofte, de Heere heeft mij bijgestaan en mij kracht gegeven, dat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. Tot op vandaag de dag heeft dat zijn doorwerking, hè? Die boodschap. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden uit alle boze opzet. En mij verlossen tot de komst van het koninkrijk. Hij had zijn focus ergens anders op gericht. Maar hij noemde wel zijn gevoel. Dat kan dus samengaan, het leven van geloof. Je kunt echt zeggen, ik voel me eenzaam en verlaten. En tegelijkertijd zeggen, maar de Heere is bij mij. En heeft mij kracht gegeven. Soms lijkt de gemeente ook een stukje ver weg te zijn. ben je alleen. Maar soms heb je een gemeente en durf je je nog niet te verbinden met de medegelovigen. Je durft je hart niet uit te spreken. Ik heb tijden in een gemeente gezeten waarin ik niet uitsprak waar ik mee worstelde. Want weet je wat namelijk ook een vierde gevolg is, of een vierde reden is van eenzaamheid? Zonde. Dingen waar je mee bezig bent, die verkeerd zijn en waar je diep van binnen weet dat het verkeerd is. En dan zit je in een gemeente, dan heb je bijbelstudies en dan deel je wat je in dat schriftgedeelte ziet. Wat zie jij erin, wat lees jij erin, wat is jouw bemoediging? Maar je zegt gewoon niet, ik worstel. Ik heb pijn, doe anderen verdriet. Ik was laatst enorm aangeraakt door een liedje van Martijn Buwalda. En dat liedje heet Straks als ik geen pijn meer doe. Want de meeste liedjes gaat over straks als mij geen pijn meer wordt aangedaan. Maar hij was dus eerlijk. Hij zei straks als ik geen pijn meer doe. En ik heb andere pijn gedaan in mijn leven. En ik heb erover gezwegen totdat iemand mij openbrak. Een vriend. En ik ben open geworden. Transparant. Ze mogen nou van binnen zien wat er aan de hand is. Als ik ergens mee worstel. Maar het blijft lastig. En soms is eenzaamheid, en dat zie je dan bij David, vervolging. Achterna gezeten worden door een vijand, letterlijk. En David riep, wend u tot mij. Nee, ja, wend u tot mij en wees mij genadig, want, en dan zegt hij letterlijk, ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, bevrijd mij uit mijn angsten. Maar het hele bijzondere, als je daar dat bekijkt, in die psalm eindigde die psalm met de woorden, o Heere, bevrijd Israël uit al zijn benauwdheden. De hele psalm gaat over David. En dan alleen die laatste is, regel, o Heere, bevrijd Israël uit alle benauwdheden. En ik heb gedacht, dat klopt niet. Dat hoort zeker bij een andere psalm. Want het gaat helemaal toch niet over Israël daar in dat gedeelte. Maar op de een of andere manier wist David dat zijn leven met die eenzaamheid, met dat alleen zijn, toch stond in het licht van een groter kader. Deel uitmaken van een volk dat God gekozen heeft om zijn plan in te openbaren. Ga ik dadelijk nog wat over zeggen als het gaat om onze plek binnen het lichaam van Christus. Want we gaan naar de antwoorden toe. Zijn er antwoorden op eenzaamheid? Ja. Niet altijd makkelijk om die antwoorden direct toe te passen dan, hè. Maar gewoon mag je je gedachten op gaan richten. In de Heer Jezus mogen we iemand zien als een voorbeeld van hoe om te gaan met alleen zijn. Wat deed hij? Hij zocht dikwijls ook de eenzame plaatsen op om met de Vader in gesprek te gaan. Om met de Vader te bidden. En ik heb die tekst dan ook gelezen, die ging dan over de Heer Jezus. Zie, de tijd is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijde, en u mij alleen zult laten, en toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij me is. Ik ben niet alleen. Mij was wel eens eenzaam. En toen hij daar in Gethsemane leed, met het oog op de aanstaande kruisiging, toen vielen zijn beste vrienden in slaap. En hij werd door een van zijn vrienden verraden. Pijnlijke gevoelens van alleen zijn en eenzaamheid. En als je dit dan weet, dat de Heer Jezus voor ons het voorbeeld is, maar hij soms ook de eenzaamheid bewust opzocht, dus meerdere kanten van eenzaamheid liet zien, vraag jezelf dan eens deze vragen af. Is eenzaamheid alleen maar erg? Ja, natuurlijk, dat is toch niet leuk? Maar misschien zijn het wel die momenten van eenzaamheid in je leven, waardoor je bewust werd van je verlangens. Heeft de eenzaamheid in je leven een plek moeten krijgen, ook met Gods plan met jouw leven? Ik zeg dit in alle voorzichtigheid, hoor. Want zo makkelijk is het te zeggen, alles is Gods plan. Maar ik wil het juist proberen voorzichtig te zeggen. Maar ben je in die momenten van eenzaamheid bewust geworden, ik heb iemand nodig. Ik heb de Heere God nodig. Ik heb ook mensen nodig, maar ten diepste moet dat lege gat in mij gevuld worden met iets dat groter is dan mensen. God. En wie brengt dan die verlangens in je hart? God zelf. En dan is misschien die tijd van eenzaamheid een hele louterende tijd. Omdat God dan binnenkomt, daar op die plek waar jij het meest eenzaam bent. Het kan zomaar eenzaamheid en verdieping van je relatie betekenen. Daarnaast, Net als wat David zei, o Heere, bevrijd Israël uit al zijn benauwdheden. En zijn eigen eenzaamheid in het licht van iets groters ging zien. Zo mogen wij dat ook misschien zo ervaren. Wij als gelovigen zijn geplaatst in het lichaam van Christus. Verbonden met iedereen. Als een lichaam. Voelen we niet altijd. Maar als Paulus gaat spreken over de grote betekenis van dat lichaam van Christus, als een geheim dat hij mocht openbaren, wat in voorgaande geslachten niet openbaar is geworden, zoals hij dat letterlijk zegt in de Efezebrief, dan begint hij met zegeningen. Dan begint hij in hoofdstuk 1 van de Efezebrief met zegeningen. En dan zegt hij, jij als gelovige bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. En jij bent uitgekozen, al voordat er nog maar een mens op de wereld was, ben jij uitgekozen om deel uit te maken van dat lichaam. Uitverkoren van voor de grondlegging de wereld, noemt hij dat met moeilijke woorden. En dan zegt hij, en jij bent voorbestemd om deel uit te maken van een gezin. Namelijk als zoon te worden voorbestemd om uiteindelijk te laten zien wie de Heer Jezus is. Je mag horen bij zijn gezin als een zoon of een dochter, hoewel zoon in dit verband gebruikt wordt in verband met erfenis en dergelijke. Je mag alles hebben wat de Heer ook, wat van de Heer is. En hij zei, en jij, als je worstelt met zonde, als jij gebroken bent door zonde in jouw leven en daarom eenzaam bent, dit is mijn boodschap. Efeze 1, de zegening van vergeving van zonde, van alle overtredingen, van leven uit genade. Dan heb je al 3 zegeningen van de 7. Je eenzaamheid mag je gaan zien in het licht van wat God dan wil laten zien, wat het betekent om deel uit te maken van een lichaam van Christus aan wie deze zegeningen gegeven zijn. En het zijn antwoorden op onze diepste behoeften. Als we uitverkoren zijn, is het een antwoord op onze diepste behoeften, gekend en gezien te worden door een ander. Dat is vaak een probleem met eenzaamheid. Niemand ziet me meer. God ziet jou in het ergste van je leven en het mooiste van je leven, want hij heeft besloten jou één te maken met Christus. Ben je kostbaar of niet? God ziet jou in je behoefte om ergens bij te horen en hij plaatst je in een gezin en hij noemt zichzelf vader. En de Heer Jezus mag je broer zijn, als het ware. Ja, maar het is wel abstract. Hè? Toch, daar begint God mee. En God zegt, pijn door zonde. Hij voorziet in de behoefte van vergeving. En juist als je dat gaat verstaan, hoe dat dan kan werken, en hoe je dat dan ook kan delen met je broeders en zusters binnen de gemeente, die je een stukje zichtbaar mag worden maken, wat het lichaam van Christus inhoudt. Als je dat dan durft, hè, dan durf je je ook echt weer te verbinden met mensen. En dan ga je misschien een keer een telefoontje plegen van, joh, mijn lieve broer of mijn lieve zuster, ik voel me zo gruwelijk alleen. Ik nodig je uit voor een maaltijd. Wil je een keer een hapje bij mij komen eten? Ik voel me zo eenzaam. Ik wil niet vragen aan u, want u hoeft geen vinger op te steken. Maar durft u dat wel, dat zo te zeggen? Maar als je je veilig voelt bij God en je hebt dat fundament van zijn voorziening en al je behoeften leren verstaan binnen dat lichaam van Christus. Joh, je hebt niks meer te verliezen. Ook je gezicht niet hoor. Niks. Dat is leven uit genade. Dat is leven uit tweezaamheid met God. En daardoor weer de mogelijkheid om je te verbinden met een ander. Durf die angst eens toe te laten. Dat je ook zelfs misschien wel eens in de gemeente kan worden afgewezen. Die zeggen, ja, ik heb geen zin om met je te eten. Zal waarschijnlijk niet zo hard gezegd worden, want christenen hebben de gave om het vooral lief te zeggen. Maar het kan net zo hard binnenkomen. Durven we angsten toe te laten. Maar als het blijkt dat door dat ene telefoontje je een vriendschap gaat ontwikkelen waar je niet had gedacht, zegt God, kijk, dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik met lichaam van Christus zijn. Letterlijk betekent trouwens lichaam van Christus zijn. Het woord wat daar gebruikt wordt, betekent letterlijk samen lichaam. Dat is mooi, hè? Het woordje samen zit erin. En dan moet je dan eens, voor degene die graag een beetje bijbelstudie doen, alle woorden opzoeken in de Efeze en de Colossensebrief, of eigenlijk in de brief van Paulus, die beginnen met het woordje sun. En dan blijkt alles te maken met hoe we met elkaar kunnen omgaan. binnen dat lichaam. Samen lichaam, zijn lichaam. En weet je, als je dat fundament dan hebt, dan durf je misschien ook weer eens praktisch te gaan denken van, kan ik misschien lid worden van een koor in mijn omgeving? Of van een buurtvereniging? Want ik heb zoiets geweldigs ontdekt, misschien kan ik het wel delen. Ook zelfs met niet-gelovigen. Ja, maar je mag niet met een niet-gelovige, mag je geen relatie aangaan. Nou, op welke manier kom je überhaupt in contact dan om het evangelie door te geven, als dat niet mag? De meeste mensen die daar bij een gemeente zijn gaan komen, zijn niet gekomen door een evangelisatieactie, maar doordat iemand hen heeft meegenomen naar een samenkomst of naar een bijbelstudie of zijn leven gedeeld heeft. De meeste mensen. Maar durf je ook bijvoorbeeld een keer naar met een reis mee te gaan? Nou, laat ik dat een christelijke reis noemen dan vooruit. Vier Houten Bos, de week voor alleengaande, waarom niet, het komende jaar is. Ontmoet je zomaar mensen. Ja, maar als ik ga vertellen dat ik naar een week van alleengaande ga, dan heb ik onmiddellijk een stempel van dat ik alleen ben. Ja, en? Is dat dan zo heel erg? Ja, het is misschien wel erg voor je gevoel, maar waarom moet je je voor schamen? Durf open te zijn. Durf te zeggen dat je kwetsbaar bent. En je weer te verbinden met mensen. En durf inderdaad maar eens mensen bij je thuis uit te nodigen als je alleen bent. Zonder al die mits en maas in je gedachten. Ja, ik kan niet koken. Dan haal je maar wat. Maar ik bedoel, altijd voor alles een oplossing. Nou, maar ik heb dat wel eens letterlijk tegen mensen gezegd. Hè? Waarom zou je dat en dat? Nou, ik kreeg echt een lijst met mitsen en maren. Maar het was alleen maar angst wat ik hoorde. Bang dat je afgewezen zou worden. Durf je verhaal eens te schrijven aan een vriend of vriendin. Waar je werkelijk mee topt en worstelt. Ontdek dan dat er vrienden zijn. Ik bedoel, ik ben niet iemand van de vierde musketier. Ik zie mezelf echt niet strompelen door een bos heen en me afmatten om uiteindelijk bij het kruis uit te komen en dan kun je niets anders meer dan het omarmen. Ik zeg het een beetje cynisch. Ik zie dat zelf mijzelf niet doen. Maar er gebeuren daar wel hele bijzondere dingen met mannen. Mannen ontdekken soms dat er meer mannen zijn die dezelfde worsteling hebben. En ze kunnen zich verbinden en ontstaan diepe vriendschappen, wat een heilzame effect heeft op het huwelijk. Dat hoor ik ook. Ik ben niet zo'n type om dat te gaan doen. Ik ben waarschijnlijk niet zo'n echte kerel. Maar ik weet wel wat de waarde is van vriendschap van mannen onder elkaar. En daar ben ik ontzettend dankbaar om. Vertel het maar, dat je je eenzaam voelt. En dan komt God je tegemoet. Echt waar. Als je stil en alleen bent en vol moeilijke vragen, als je angstig op slot bent en je vervulling ziet vervagen, als jij zachtjes zit te praten, omdat de stilte soms zo stil is, je het willen niet kan laten en je hartje soms te veel is, zijn hier twee warme handen gevouwen om je gezicht. En katholiek als ik ben, zal ik een kaarsje voor je branden en de Heere vragen om wat licht. Zullen we danken? Vader in de hemel, dank u wel dat u David tegemoet kwam. Dat u Elia tegemoet kwam. Dat u de man in Bethesda tegemoet kwam. Dat u Paulus tegemoet kwam met uw belofte. En dat u ons tegemoet komt in al onze gevoelens. In al onze gedachten. In al onze twijfels. En in al onze eenzaamheid. Wie verstaat het beter dan uzelf? U die ons gemaakt heeft, die precies weet wat er in ons omgaat, die van ver al onze gedachten verstaat. Dank u wel, Heer, dat u er altijd bij bent. Heer, u bent de ik zal er zijn, de ik ben en ik zal er zijn. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen beseffen, dat we daar ook naar ons mogen uitstrekken, dat u het zelf in ons bewerkt, dat we er ons naar uitstrekken. U maakt verlangens in ons zichtbaar, Heer, in de momenten van stilte en eenzaamheid. En wilt u ons de moed geven, Heer, om erover te praten, om het te delen en soms gewoon eens iemand anders uit te nodigen. Dank u wel voor uw liefde en nabijheid, ook deze dag. Amen. Ik wil eigenlijk wel een voorstel doen.